Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat boven van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat: wij geloven dat, om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en iets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid van nodig is in Jezus Christus is. Of, zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er benevens hem nog iets meer toe behoeft, dat zou een al te ongeschikte godslastering zijn. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het om eigenlijk te spreken het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, welke, als hij de onze geworden is, ons meer dan genoegzaam is tot onze vrijspreking van onze zonden. Gemeente, de geloofsbelijdenis, de breddus, komt nu bij de toepassing van het heil. Tot nog toe in de vorige artikelen is het steeds gegaan over de verwerving van het heil. En dat moest eerst uitgelegd worden. Stuk voor stuk. De verwerving van het heil. Hoe of dat is gebeurd. Schiet, want dat is het fundament. De verwerving van het heil is het fundament. Er valt niets toe te passen als er niets verworven is. Snapt u? En daarom moest eerst de verwerving van het heil in de brede worden behandeld. En nu komt het dus op de toepassing, de toe-eigening van het heil. En dat moet ook aan de orde komen. Zoals in een preek er uitleg moet zijn van het schriftgedeelte. En dan natuurlijk ook een toepassing van wat in dat schriftgedeelte aan de orde komt. En naar de gemeente toe. Die moet er beide zijn. Eerst de uitleg en daarna dan een toepassing. Niet waar? Kun je ook wel eens een beetje door elkaar heen doen, hè, dat er ook al wat toepassingen halverwege en in het voorste gedeelte zitten. Maar de uitleg is het wezenlijke, dat is het fundament. Wie begint met toe te passen, die doet aan luchtfietsen. Aan dagdromen. Ik vergelijk dat met 10 vogels in de lucht en niet 1 in de hand. Nou, dat kan de bedoeling natuurlijk niet wezen. 10 vogels in de lucht en niet 1 in de hand. Hè. We moeten dus altijd eerst uitgelegd hebben datgene waar het om gaat, voordat je tegen de gemeente kunt zeggen wat het nou voor ons dan inhoudt en betekent wat wij eraan zouden kunnen hebben. Eerst het objectieve en dan het subjectieve. Eerst de leer en dan de beleving, hè, om het maar eens zo te zeggen. En nu komt dus de brei aan de toepassing van het heil, komt hij toe. En die gaat hij uitvoerig ook behandelen. Hij gaat namelijk laten zien hoe het heil in Christus nou zich uitwerkt in een verloren zondaar. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Hij noemt dus het werk van Christus, Christus en zijn schatten, zijn rijkdommen, dat noemt hij deze grote verborgenheid. De zaak is groot, maar het is een verborgenheid. Nog niet zo heel lang geleden, op de eerste kerstdag 's avonds was het, ja, het was de eerste kerstdag 's avonds, toen hebben we gepreekt over Timotheus, 1 Timotheus 3 vers 16. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. Toen ging het ook over Christus. Paulus noemde dat de verborgenheid der godzaligheid. En waarom noemde Paulus dat nou een verborgenheid? Ik heb u daar drie dingen van gezegd toen. Dat is omdat het voor de natuurlijke mens, de mens die de geest van God niet heeft, onbegrijpelijk is en verborgen ligt en verborgen blijft. Want het kan alleen maar geestelijk door de geest onderscheiden worden. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid, zegt apostel Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. En dus is het voor de natuurlijke mens een verborgenheid. De geest is nodig om dat helder en klaar voor ons te maken. In de tweede plaats was dat omdat het lange tijd een verborgenheid is geweest en gebleven. Onder het Oude Testament, voor alle volken, wisten nergens van. En voor het volk Israël was het onder de schaduwen bekend, maar nog wel onder de schaduwen slechts. Het was dus echt tot toen nog wel een verborgenheid. Ook daarom noemt de apostel het altijd de verborgenheid van Christus, die nu door het evangelie wordt geopenbaard. En de derde reden, zei hij toen in de preek, waarom dat het een verborgenheid is, dat is omdat het zo kostbaar is. Want wat van weinig waarde is, ach ja, dat ligt op de straat. Dat komt u in de kranten tegen. Dat is volop in de media. Maar de dingen die er wezenlijk toe doen, de dingen van Gods woord en van Gods evangelie, daar redt de Telegraaf niet van. En niet alleen de Telegraaf niet, maar vele, vele andere media, die schenken daar volstrekt geen enkele aandacht aan. Die houden zich bezig met dingen van minder belang. Laten we het maar gewoon zeggen zoals het is, hè? Want het evangelie is een verborgenheid omdat het zo'n rijkdom is. En een rijke schat, ja, die moet je goed, ja, die moet je niet voor de mensen verbergen. Je moet het wel openbaren in de prediking, maar je moet, die moet je niet aan de straat zetten. Die moet je niet verkwanselen, hè. Die moet je goed opbergen, want het is een schat van grote waarde. Hè. Die leg je niet in de vensterbank, zei hij toen. Toen in die preek over 1 Timotheus 3 vers 16. Maar die berg je op een veilige plaats. Hè. En zo moeten wij ook met Christus en zijn schatten. Zo moeten wij met hem omgaan. Nu, om kennis van die verborgenheid te bekomen. Want ja, daar gaat het wel om, hè, dat we daar kennis van krijgen. Dat is voor ieder mens van levensbelang. Hè, dat de verborgenheid van het evangelie voor ons geopend gaat worden. Nu, om kennis van die grote verborgenheid te krijgen. Bekomen is een wat ouderwets woord voor krijgen, te ontvangen. Ja, daar moet de Heilige Geest aan te pas komen. Dat begrijpt u dus al. Hè? De natuurlijke mens verstaat niet wat van de Geest van God is. Het moet geestelijk onderscheiden worden. En dat betekent dat de Geest, de Heilige Geest, eraan te pas moet komen. Willen wij daar enig zicht op ontvangen. Die ontsteekt namelijk in onze harten een oprecht geloof. De catechismus, die spreekt vaak over een waar geloof. Hier staat een echt, een oprecht geloof, een echt geloof. Maar u begrijpt wel, dat is natuurlijk een kwestie van woorden. Ze bedoelen allebei hetzelfde. Dat kunt u alleen al daaruit zien, dat in die eerste regel het woord ware kennis wordt gebruikt. Het gaat om ware kennis. Het gaat niet om nep. Het gaat niet om zelf verzonnen, zelf gemaakt. Nee, het gaat om waarachtig, eerlijk en oprecht. De Heilige Geest ontsteekt in de harten een oprecht, dat wil zeggen een waarachtig, een waar geloof. En hoe doet de Geest dat? Nou, dat staat er hier niet bij. Maar u weet allemaal wel, en op andere plaatsen wordt het ook duidelijk gezegd, dat dat altijd gaat door het evangelie. Door de verkondiging van het evangelie. Door de prediking van het woord. De Geest werkt zelden zonder het woord. De normale wijze van doen in het Koninkrijk van God, dat is dat de Heilige Geest door middel van het gesproken woord, het uitgelegde evangelie, dat hij daardoor de toepassing verricht. Want de eigenlijke toepasser is de Geest zelf. Natuurlijk, wij moeten ook in onze prediking een toepassing naar de gemeente hebben, maar ik kan het niet in uw harten brengen. Dat heeft nog nooit ene dominee gekund. Dat konden zelfs de apostelen niet. Niemand kan het hart van een ander beroeren. Sterker nog, niemand kan zijn eigen hart beroeren. Dan alleen de Geest van God. Door de prediking van het heilig evangelie. Hij is het die daar aansteekt, ontsteekt. Zoals je dat met een kaars doet. Zoals je dat met een lamp doet. Ontsteken, een licht ontsteken in duistere harten. Ja, want we hebben van nature duistere harten. Gods licht schijnt in de duisternis. En de duisternis van zichzelf begrijpt het niet. Maar de Geest ontsteekt in die duistere harten de vlam van het evangelie. En daarom moet je ook, dat weet u allemaal natuurlijk al lang, maar ik zeg het dan toch nog maar weer eens een keer. Daarom moet je ook gedurig onder de prediking van het woord komen. Want het is met het geloof, lieve mensen, hetzelfde als met de liefde. Hoe gebeurt dat nou dat een jongen een meisje lief krijgt en een meisje een jongen, over en weer? Dat het een stelletje wordt. Hoe gebeurt dat nou? Ja, leg me dat nou eens uit dan. Hoe of dat precies gebeurt. Wie kan dat zeggen? Dat is een vlam, een vuur, een vonk die overspringt. Waarom nou juist die jongen? Waarom nou juist dat meisje? Ja, dat is iets wat met je gebeurt. Dat is iets wat je overkomt, zou je bijna zeggen. Maar als nou een jongen graag een meisje zou willen hebben. Hij is nog alleen, maar hij zou graag een meisje willen hebben. Ja, dan moet hij natuurlijk niet in het klooster gaan. Dan moet hij zich niet opbergen op zijn slaapkamer en nooit in de buitenwereld komen. Wil jij een meisje hebben, dan moet je natuurlijk wel de straat op. Dan moet je zijn op plaatsen waar een meisje, waar de meisjes zijn. Hè, daar waar de meisjes zijn, daar kun je een meisje lief krijgen, nietwaar? Je moet daar naartoe waar de meisjes zijn. En de meisjes moeten naar de plaats waar de jongens zijn. Hè. Daar springen de vonken over, nietwaar? Pas heeft nog iemand mij verteld, hij zit ook hier in de kerk nu, hoe dat vroeger hier op Urk ging. Hè, in het oude dorp, hè, dat er een straat was. Dat aan de Bethelkerk toe, waar op zondagavond de jongens en de meisjes liepen te kuieren, te wandelen. En ja, daar ontstonden de stelletjes. Ja, nogal wie is niet waar? Want als iedereen zich opsluit in een verborgen hoekje, dan komen er weinig verliefdheden uit voort. Wat wil ik daar nou mee zeggen dan? Nou, u begrijpt het toch immer zo lang. Dat als je tot geloof wilt komen, het is met het geloof hetzelfde als met de liefde. Die wordt aangestoken. Dat is een vonk Gods die overspringt. Maar dan moet je wel daar zijn dan. Waar de Christus ons wordt aangeprezen en de Christus ons wordt aangewezen. Waar hij verkondigd wordt, ja, daar moet je dan wel wezen. Hè? Want anders, hoe zou je geloven zonder die jou predikt? Hoe zou je geloven zonder dat er mensen gezonden worden om jou te prediken? Dat kan niet, zegt de apostel in Romeinen 10. Hè? Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dus mensen, hoe meer, hoe beter, hoe meer, hoe liever je verdient de zaligheid niet meer naar de kerk te komen, ik weet dat, maar het is de plaats waar de Heilige Geest het geloof werkt in de harten, dat heeft hij beloofd te zullen doen, en daar vertrouwen we ook op. Als ik dat ook niet zou weten, dan, ja, dan zou ik er eigenlijk maar beter mee op kunnen houden. Ik geloof er vast en zeker in dat de Heilige Geest de prediking van het woord gebruikt om her en der harten te openen en die vlam te ontsteken. Dat oprechte, dat ware geloof, dat die de Geest die aanbrengt, hè, door middel van, ja, ook door mijn prediking. Ja, zeker, als ik dat niet zou geloven, ja, dan zou ik er maar beter mee kunnen stoppen, maar omdat ik daar vast in geloof, ga ik er toch mee door, zolang als het mij gegeven wordt, het woord te prediken. De Heilige Geest ontsteekt in de harten een oprecht geloof. En dat doet hij in de stilte, in het verborgene van de harten. Niet waar? Dat wonder dat daar geloof komt, dat vindt in het verborgene plaats. En wat is dat dan voor een geloof, een oprecht geloof? Of is ieder geloof een oprecht geloof? Nou, was dat laatste maar waar? Dat is natuurlijk helaas niet zo. Hè? Dat ieder geloof, alle geloof is nog geen oprecht, is nog geen waar geloof. De Brij noemt een paar dingen waar dat oprechte geloof in tot uitdrukking komt. Het oprechte geloof, dat is dat geloof dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst. Ziet u de volgorde? Jezus Christus met al zijn verdiensten. Niet alleen de verdiensten, maar eerst ook de persoon. De persoon is niet los te verkrijgen van zijn verdiensten en de verdiensten zijn niet los te krijgen van zijn persoon. Het gaat om Christus en zijn weldaden. Zo spreekt onze catechismus ook vaak. Christus en al zijn weldaden. In één adem noemen we die. Er is veel in Christus te vinden. Er liggen rijke schatten in verborgen. Verborgen, rijke schatten in verborgen. En ja, om die schatten te ontvangen, zullen we de persoon van wie ze zijn nodig moeten krijgen. En de Heilige Geest, als die een oprecht geloof aansteekt in het hart van een zondaar, ja, die zorgt er dan voor dat je Christus met al zijn verdiensten gaat omhelzen. Ik vind dat zo prachtig woord. Een woord dat ik ook wel eens vaak op de preekstoel gebruik. Christus omarmen. Christus omhelzen. Het wordt trouwens verderop in dit artikel nog een keer gebruikt. Het geloof is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen, staat er dan nog een keer. Staat er twee keer in dit artikel, dat woord omhelzen. En ik moet dan ook altijd denken, ja, u misschien ook wel, hè, aan Simeon, de oude Simeon in de tempel. Als Maria binnenkomt met het kindje Jezus, dan neemt hij het in zijn armen. Hij neemt het in zijn armen. En wat prachtig is dat toch, hè, dat hij dat deed. Hè. Zou hij dan ook eens niet graag doen? Het kindje Jezus in je armen dragen. Ja, dat kan niet meer letterlijk, dat weet ik. Maar door de geest van het geloof. Hem met je armen omvatten. En insluiten. Kijk, dat doet nou het ware geloof. Schijngeloof, dat is met een redenering tevreden. Schijngeloof bijvoorbeeld zegt, Christus is voor de zondaren gestorven, ik ben een zondaar, dus hij is voor mij gestorven. Klaar is Kees. Ja, dat is wel heel simpel natuurlijk, maar als daar geen hart in meekomt, als dat een redenering is, een dode redenering, dan schiet je daar weinig mee op. Dan grijp je wel mis. Zonder enige twijfel. Wie denkt van dat dat het ware geloof is, zo'n redenering uiten, en daar het dan op wagen voor de eeuwigheid, nou, daar zou ik dan nog maar goed voorzichtig mee zijn, hè? Want dat loopt wel verkeerd af. Hè? Met een redenering wordt niemand zalig. Omhelzen, dat is nou echt een bevindelijk woord, zou ik zeggen. Bevindelijk in de goede zin van het woord. Hè? Jezus om armen. Dat doe je als je hem niet meer kunt missen. Dat doe je als je de toevlucht tot hem hebt leren nemen. Als die Christus je wordt voorgesteld in al zijn heerlijkheid en in al zijn beminnelijkheid. En je kunt niet meer van hem afblijven. Je moet naar hem toe. Je wordt als het ware aangedreven om naar hem toe te lopen en je armen om hem heen te slaan. Zoals Maria Magdalena na de opstanding Jezus voeten wil vastpakken, nietwaar. Ze wil hem ook wel omhelzen en hem bij zich houden. Nou kijk, dat doe je als uiting van ik heb u nodig. Ik wil u niet meer kwijt. Ik heb u lief. Omhelzen is een uitdrukking van liefde, niet waar. Tegenwoordig mogen we amper nog omhelzen, hè? Want ja, dat is vanwege de coronabesmettingsgevaar. Dus ja, dat kan dan nu niet zoveel als anders. Maar dat is misschien ook wel goed, want er wordt wel eens een beetje al te vaak omhelst, hè, dat mensen elkaar allemaal maar om de hals hangen. Dat hoeft ook nou weer niet, hè? Maar kijk, dit omhelzen, dat is een uiting van liefde tot Christus. Dat kan niet kwaad zijn. Daar zit geen besmettingsgevaar. Dat is zelfs van onze overheid, van premier Rutte, denk ik, toegestaan. Dat omhelzen van Christus. Daar krijg je geen boa voor op de stoep. Dat omhelzen van Christus, dat is volledig legitiem volgens het woord van God. En dat is nou geloof, dat je Christus omhelst en omarmt. Omdat hij je zo lief en zo dierbaar is. Zoals die, je wordt voorgetekend in het evangelie en uitgelegd in de prediking van Gods woord. En je maakt hem dan ook eigen, zo staat er. Je maakt hem dan ook eigen. Dat is de toe-eigening van het heil. Je noemt hem de jouwe. En je weet dat jij de zijne bent geworden. Dat is de toe-eigening van Christus. De Bijbel spreekt ook wel van ingelijfd worden in Christus. Eén tak met hem worden. Hè? Als een tak wordt ingelijfd op de onderstam, wordt ingeënt, noemen wij dat gewoonlijk. Dan wordt het één geheel met die onderstam. Hè? Zo gaat dat bijvoorbeeld met rozen. Hè? Rozen, veredelde takken, worden ingeënt op een goede onderstam. Onderstam, hè. En die inenting zorgt dan dat ze één geheel worden. Zo gaat het met fruitbomen ook. Enten. Niet inenten, dat is wat anders. Enten, dat is een woord uit de boomkwekerij. En uit de teelt van planten. Enten, niet waar. En het is ook, en daar gebruikt Paulus ook, hè, in lijven, dat is natuurlijk in lichaam. Hè, en lijven is een lichaam. En een ledemaat moet deel uitmaken van het lichaam. Hè, want als ik mijn pink zou afhakken, dat hoop ik niet dat er ooit gebeuren zal, maar als ik mijn pink zou afhakken, ja, dan ben ik die pink kwijt. Dan gaat die dood. Ieder ledemaat moet in contact staan met. Want anders gaat hij dood. Dat kan niet anders. En dus wij moeten in Christus ingelijfd worden om te gaan leven. En pas als je in Christus ingelijfd wordt, als je de zijne wordt en hij wordt de jouwe, hij wordt het hoofd van het lichaam waar jij een ledemaat van bent. Dan betekent dat leven. Dan betekent leven dat ingelijfd worden in hem. En je wordt door het oprechte geloof in Christus ingelijfd. Door de toevlucht te nemen tot Christus. Je bent niet eerder ingelijfd in hem dan dat je tot hem bent gegaan. Met geloof, in geloof, in een oprecht geloof. Dat kan een groot geloof zijn. Zoals de Canaanese vrouw een groot geloof had en de hoofdman over 100 in Capernaum. En die vrouw die van achteren kwam om de zoon van Jezus kleed aan te raken. De bloedvloeiende vrouw. Groot is uw geloof. Het kan ook een zwak geloof zijn. Maar gemeente, dat maakt in feite niet het wezen van de zaak uit. Het gaat er maar om of het echt is. Het komt op de echtheid aan. Natuurlijk, een groot geloof is beter dan een klein geloof. Het is meer tot eer van God een groot geloof, want hij wordt er meer door verheerlijkt. En het is ook profijtelijker voor jouw eigen houvast dat je eraan hebt. Natuurlijk is een groot geloof altijd beter dan een klein geloof. Maar het kleinste geloof, mits het oprecht is, eigent ons Christus toe. Geeft ons deel aan hem. He, dus omhelzen, hem eigen maken. En ja, dat staat er ook niet voor niks bij. En niets anders meer buiten hem zoekt. Dat is ook een kenmerk van het echte geloof. Nou, dan weet je het. Hè. Dan weet je wat echt geloof is. Omhelzen. Hem eigen worden. In de gemeenschap van al zijn goederen komen, staat er verderop in dit artikel. De gemeenschap van al zijn goederen. En ja, dan ook niets anders meer buiten hem zoeken. Nogal wie is hij? Ook dat laatste. Want zolang als we het nog elders kunnen vinden. En zolang als je het nog kunt vinden in dingen van jezelf. Jouw vroomheid, jouw kerkzijde, jouw orthodoxie en rechtzinnigheid. Je plichtsbetrachting, als je zegt van nou ja, daar kom ik er wel mee. Ja, ik heb Christus natuurlijk wel eens een beetje aanvulling nodig. Ja, dat zal iedereen wel beseffen en willen erkennen. Dat hij de Heer Jezus wel voor een aanvulling nodig heeft. Maar als Christus alleen maar een stukje aanvulling voor je is. Want je hebt toch ook nog zoveel van jezelf. Zoveel anders. Ja, gemeente, dan heb je hem dus niet. Dan heb je hem dus niet. Dan heb je dus geen waar, geen oprecht geloof. Dan is de lamp bij jou nog niet gaan branden. Dan mis je dat nog, dat echte, oprechte geloof. He, want dat zoekt echt niets anders meer buiten hem. Dat is nou een goede maatstaf waaraan je kunt zien wat het ware geloof nu is. Een zuiver kenmerk. En waar zoeken wij het nog in? Zeg je van, nou, dominee, mijn nette leven. Dat telt toch ook nog wel een beetje mee als het gaat om of ik in de hemel kom, ja of nee. Of ik deel heb aan het koninkrijk van God. Ik leef toch netjes. En ik houd de zondag in ere. En ik lees vaak uit de Bijbel. Aan me goed hoor, aan me goed. En ik ga trouw naar de kerk. Ook heel goed hoor dat je dat doet, dat hebben we net nog gehoord. En ja, ik geef ieder het zijn. Ik heb het niet met ruzie. Ook heel goed natuurlijk dat ik het niet met ruzie heb. Dat moet je vooral zo zien te houden. Maar wat denkt u, lieve mensen, zou dat nou naast Christus meetellen? Als het om je zaligheid gaat. Kun je dat nou bij elkaar optellen dan? Zou dat je Christus kunnen zijn? Nee toch. Nee toch, je werken niet. De werken der wet niet, schrijft Paulus, hè, in Romeinen 3. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijgesproken worden voor God. Hè, de werken der wet. Nee, die kunnen dat niet zijn. En Paulus zegt tegen de Galaten, hè, jullie lijken wel betoverd te zijn, hè, want jullie willen de wet nog weer gaan onderhouden. De Joodse ceremonieën, hè, die wil je er, het wordt een Christus plus geloof. Een Christus plus nog wat. Nog wat erbij, want Christus alleen is niet genoeg. Kan dat het ware geloof zijn? Nee, gemeente, zolang we nog steunen op dingen van onszelf. Wij moeten van dat wrak af, hè? Dat wrak dat in de zee ligt en binnenkort gaat zinken. Daar moet je van af. Als de wiedeweerga moet je daar van af, van dat wrak. Want dat gaat ten onder. Als je dat zou willen bijvoegen voor jouw zaligheid, dat je daar toch nog het een en ander aan toe wilt schrijven, of misschien wel al je ervaringen die je hebt, hè, want je weet misschien wel van uitreddingen die je hebt meegemaakt ooit, of jouw geestelijke belevingen, jouw bevindingen, hè. Die kunnen allemaal niet meetellen. Daar kun je toch niet jouw Christus van maken. Ik word toch niet zalig omdat ik wel eens iets heb meegemaakt. Omdat ik wel eens een diepe blijdschap heb gevoeld of zo. Dat is toch niet de grond van mijn zaligheid. Of dat ik wel eens in een diepe rouw heb gezeten vanwege mijn zonde. Ja, dat kan allemaal heel hard nodig zijn. Zeker waar. Het zijn allemaal dingen die in het geestelijk leven kunnen voorkomen. Zowel die diepe vreugde als die diepe smart. Maar die diepe vreugde en die diepe smart moeten mij toch niet zalig maken. Dat is toch mijn Christus niet. Mijn redder, mijn verlosser, mijn zaligmaker. Dat kan toch nooit en te nimmer. Geen werken, geen bevindingen. Nee, wij moeten echt niets meer buiten hem zoeken. Christus, Christus, Christus alleen. En al het andere. En hoe zei Paulus dat vorige keer ook nog wel weer vorige week zondag? Schade en drek achter. Als het gaat om de verwerving van de zaligheid en de toepassing van de zaligheid, dan moet je dus zeggen van, dat telt niet mee. Het kan wel in het geestelijk leven zijn plekje hebben gehad en het kan wel iets met je hebben gedaan. Het kan zelfs een bewijs zijn van de oprechtigheid van je geloof. Dat kan het zijn. Het kan je ook ook versterkt hebben in het geloof. Dat kan allemaal waar wezen. Maar het kan om als fundament te dienen van je behoud. Kan het niet meetellen. Nooit en te nimmer. Want dat zal moeten zijn. Christus en al zijn weldaden. Al zijn verdiensten. Daar komt het op aan. Niet jouw verdiensten, zijn verdiensten. Niet jouw belevenissen en jouw werken, maar zijn werken. En wat hij voor zondaren heeft doorgemaakt. Zijn belevenissen. En zoals we er vanmorgen ook nog iets van hebben gezien in de prediking van het woord. Dat zijn de zaken waar het om gaat en die ertoe doen. En dan legt de Brij dat nog nader uit. Hij zegt, het moet noodzakelijk volgen. En dan is het van tweeën één. Dan is het echt van tweeën één. Of het een, of het ander. Als alles in Christus is, dan heeft degene die Jezus Christus door het geloof bezit zijn gehele zaligheid bij hem. In hem. Nou, dat is duidelijk. Hè? Als alles in Christus is, dan heeft degene die in hem gelooft, hè, Christus door het geloof bezit, dus hem heeft omhelst, hem toegeëigend, hem zoekt, hè, en niets anders meer zoekt dan hem alleen. Ja, dan heeft zo iemand zijn gehele zaligheid. Als je Christus hebt, heb je gehele zaligheid. Dat is de ene mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is, dat als dat niet zo is, dan is het zo dat je, dan heb je dus niets. Hè? Zo het alles in hem is, heb je gehele zaligheid, maar zo het niet in hem is, hè, alles wat voor de zaligheid nodig is, dan mis je alles. Dan heb je dus helemaal niets. Dan heb je helemaal niets. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, dat zou een al te ongeschikte godslastering zijn. Dat is ferme taal. Het is als je zou willen beweren van, ja, nou, Christus 80% genoeg, maar 20% moet erbij. Ja, dan ben je wel bezig met hem te lasteren. Een al te ongeschikte godslastering. Lastering is dat, hè? Als je zegt dat er naast Christus nog iets meer bij nodig is. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker is. Een halve zaligmaker. Wie zou dat nou voor zijn rekening durven te nemen? Hè? Dat, te zeggen dat Christus maar een halve zaligmaker is. Nou, als je dus nog dingen buiten hem zoekt, dan zeg je dat. Dan zeg je dat. Als je zegt van, ja, maar ja, het is allemaal goed en wel wat hij gedaan heeft, maar ik moet toch ook nog het een en ander in de melk te brokkelen hebben. Ik moet er toch iets aan toevoegen, of ik moet elders nog iets erbij halen. Ja, dan ben je dat aan het zeggen, hè. Dan doe je datgene wat hier staat. Dan zeg je eigenlijk van, hij is maar voor de helft een zaligmaker. En ja, er ontbreekt nog zoveel aan, hè. Er moet nog zoveel bij. Een halve zaligmaker. Dat is geen zaligmaker, hè. Dat voelt u wel. En zoals een halve waarheid een hele leugen is, zo is een halve zaligmaker helemaal geen zaligmaker. Daarmee schuif je hem dus terzijde. Want een halve zaligmaker wil hij principieel niet zijn. Ik hoop dat dat helder. Een halve zaligmaker wil Jezus niet zijn. Als u dat zou begeren, dat je zegt van, ik wil hem wel hebben voor een bepaald deel, om hem aan te vullen wat ik zelf heb, maar ja, meer ook niet, ja, dan zeg ik u, dan heb je dus echt helemaal niets. Hij wil dat niet zijn. Hij laat die al te ongeschikte godslastering, die laat hij zich niet gebeuren. Die laat hij zich echt niet gebeuren. Die kan hij niet verdragen. Een al te ongeschikte godslastering. En daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Dat staat dus in Romeinen 3 vers 28. Geloof alleenlijk, u weet misschien wel wie de man was tegen wie de Heer Jezus dat sprak. De kinderen in de kerk zijn, die weten misschien ook wel. Tegen wie zei Jezus dat ook alweer? Geloof alleenlijk. Dat was Jairus, hè. Toen hij hoorde dat zijn dochtertje gestorven was. Nou, de omstandigheden, die waren niet goed. Hè? Die zagen er donker en slecht voor hem uit. Als hij op de omstandigheden lette. Als hij die liet meewegen. Ja, dat was de verloren boel. Maar Jezus zegt, doe zoals die bloedvloeiende vrouw gedaan heeft. Want die had alleenlijk geloofd, als het maar de zoon van zijn kleed aan zal raken. Daar had hij bijgestaan, hè, die Jairus, dat ze gezien, dat die vrouw gekomen was. En Jezus zegt tegen hem, doe maar zoals hij het gedaan heeft. Geloof alleenlijk. Let maar niet op dat andere, hè. Dat bericht dat je net gekregen hebt, dat je dochtertje al gestorven is, let daar nou maar niet op. Hè. Maar geloof nou alleen maar in hetgeen ik ben en wat ik doe. Geloof alleen. Zonder de werken, hè. En dat bedoelt de apostel, de werken der wet, waarmee we iets zouden willen verdienen, niet waar? Hè? Waarmee iets mee zouden willen verdienen. Nou, dat kan dus niet samen. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Die worden uitgesloten van de zaligheid te kunnen verwerven of een deel daarvan te kunnen zijn. Je kunt dus ook niet voor een deel uit de werken gerechtvaardigd worden en door een ander deel door de Heer Jezus Christus. Hij wil die halve zaligmaker niet wezen. Hè? Dus dat kan niet. Hè? De werken der wet, dat zijn de werken die we doen om de zaligheid naar ons toe te kunnen halen en trekken. Dat kan niet. Geloof alleenlijk. En ook de werken trouwens, gemeente, die wij als vrucht van het geloof doen. En die zijn er wel. Als het ware geloof in ons is, dan komen er ook de werkende vruchten van de dankbaarheid. Maar ook die zelfs, ook al zullen die er zijn, geloof zonder de werken, dat wil niet zeggen dat het geloof zonder vruchten blijft. Integendeel, er komen altijd goede werken op. Maar zelfs die goede werken zijn niet in staat een stukje van onze gerechtigheid voor God te worden. Dat is onmogelijk. We zouden altijd heen en weer geslingerd worden en blijven als onze goede werken, de vruchten der dankbaarheid, als die een stukje van onze gerechtigheid zouden moeten wezen. Ook die werken kunnen niet meetellen om ons vrij te spreken voor God. Want dat is rechtvaardiging. Dat is de vrijspraak door God, de hoogste rechter. Dat hij je gerechtigheid toekent. Dat is een juridische term, een rechterlijke term. Rechtvaardiging. Dat zegt een rechter als hij iemand vrijspreekt, dan rechtvaardigt hij iemand. En als hij hem veroordeelt, dan veroordeelt of verdoemt hij die persoon. Maar rechtvaardiging is vrijspraak, een rechterlijke term. Nou, dat doet de Heere alleen op het geloof. Nooit om het geloof, maar op het geloof. Dan doet de Heere dat om Christus wil. Hè, om de verdiensten van de zaligmaker spreekt hij goddelozen. Spreekt hij zondaren vrij. Die gelovig tot hem vluchten. Zo word je rechtvaardig voor God. Zonder de werken. Zonder jouw verdiensten. En zonder dat er iets goeds door jou in rekening kan worden gebracht. Ook zelfs die vruchten der dankbaarheid, die kunnen niet in rekening worden gebracht. Nee, zeker niet. Dat kan nooit en te nimmer. Het is Christus, Christus alleen. Geloof alleenlijk. Kijk maar naar die vrouw, zegt Jezus tegen Jairus. Geloof alleen, Jairus. En kijk niet naar iets anders. Maar enkel, enkel naar die zoom van mijn kleed. Heb je het gezien dat die vrouw daardoor gered is geworden? Nou, vertrouw je dan maar net zo aan mij toe, zoals zij dat heeft gedaan. Zo zul je behouden worden. En gemeente, dan staat er nog wat achter. En daar willen we toch ook nog wel eventjes naar kijken. Ter nadere uitleg waarschuwt de brei ook voor een misverstand. Want we zeggen altijd met Paulus dat we door het geloof of uit het geloof gerechtvaardigd, vrijgesproken worden. Door het geloof, uit het geloof. Maar hoe zit dat nou eigenlijk dan? Maar dat zou toch best een zeker misverstand kunnen oproepen. Het heeft ook dwalingen opgeroepen zelfs. En dan denk ik even aan, ik heb ze al wel eens eerder hier genoemd, de remonstranten rondom de Dordtse synode. Wat leerden die remonstranten dan eigenlijk? Wel, die leerden dat onder het Oude Testament moest je de hele wet vervuld worden om te leven. Hè? Om rechtvaardig voor God te worden. Nou, dat heeft niemand gekund. Dat heeft niemand gekund, hè? De hele wet onderhouden, nou dat leren wij ook, dat heeft niemand gekund, zeker niet. Door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dat zijn we, tot zover zijn we het met ze eens. Maar dan zeiden die remonstranten, nu heeft de Heer God in het nieuwe verbond, heeft hij tegen de mens gezegd van, nou mens, al die werken, dat kun je toch niet. Ik vraag nu alleen nog maar het werk van het geloof van je. Dat ene ding dat je in mijn zoon gelooft. Dat vraag ik dan van je. Dat komt dan in de plaats van al die werken die je eigenlijk had moeten doen. Maar die kon je niet doen. Hè? En dan heeft de Heere God de weg eigenlijk om zalig te worden. Heeft hij in het Nieuwe Testament wat makkelijker gemaakt. Nu is het alleen nog nodig dat je het geloof beoefend, hè? Daar komt het nou op aan, dat je nou gaat geloven dan, en ja, dat geloven dan, dat komt in de plaats van dat werken der wet, hè, van die werken der wet, dat komt daar dan in de plaats daarvan, hè? Dus je zou dan door jouw geloof de zaligheid moeten beërven en verdienen. Zij geloofden dus in de verdienstelijkheid van het geloof, dat komt in plaats van alle andere werken. Een makkelijkere weg, zeg maar, tot het behoud. Dat zou het evangelie betekenen. Een makkelijkere weg dan door de wet er te komen. Nu gaat het alleen maar door het geloof. Je hoeft alleen maar te geloven en dan komt het goed. Ja, gemeente, dat is een leer. Ik wou dat ik het anders kon zeggen. En ze leren die ook op Urk voorkomt. Ik denk in diverse kerken dat er mensen zijn die daar zo over denken. Als ik maar geloof, dan komt het met mij wel goed. En dan zien ze het geloof dus als iets wat jij moet leveren. Wat jij moet opbrengen. Wat je zelf, daar kun je zelf toe besluiten. Jouw eigen keuze. Jij kiest voor Jezus, jij kiest voor het geloof, jij stelt jouw hart voor hem open, zeggen ze dan in sommige kringen. Ik ga niet afgeven op andere kerken of zo, hoor, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik teken alleen maar het gedachtepatroon wat je her en der tegenkomt. Hè, en dat me dan opvalt, dan wordt het zo voorgesteld. In kerken, maar ook in vrije groepen wordt het zo voorgesteld. Hè, je hoeft alleen maar nog voor Jezus te kiezen. En ja, dat is dan kennelijk een goede daad. Iets wat God goedkeurt. Een verdienstelijk werk. En daarmee kom je er dan. Hè? Zo leerden dat de remonstranten ook op de Duitse synode. Hè? Zij leerden dus de rechtvaardiging op grond. Niet alleen maar door middel van, maar op grond van het geloof. En dan wordt dus het geloof, wordt dus feitelijk de reden waarom dat je vrijgesproken wordt voor God. Dan heb je het dus zelf gedaan. Goed? Dan heb je het zelf gedaan. Dan kun je dus zeggen, ik heb geloofd, dus. Je schrijft het dan eigenlijk aan jezelf toe. Niet de verwerving van het heil, dat heeft Christus natuurlijk gedaan, maar de toepassing, de toe-eigening van het heil is jouw werk. Jouw daad, daar kun jij je op beroemen. Je kunt erop wijzen van, ja, daar heb ik inderdaad de keuze voor gemaakt. Daar heb ik toe besloten. Ik heb mijn hart voor de Heer Jezus opengezet. En dan ben jij dus in de toe-eigening van het heil, ben jij het mannetje of jij het vrouwtje. Dan heb jij dat gedaan. En de remonstranten leerden dan ook, hè, dat als de Heere God dat dan ziet, dat jij dat zal gaan doen, hè, dat heeft hij van eeuwigheid al gezien, dat jij dat zou gaan doen, en daarom heeft hij je uitverkoren. Hè. Dan wordt je dus uitverkoren op grond van een vooruitgezien geloof. En dat wil God dan belonen met de zaligheid. En zo wordt het dan voorgesteld. En ja, dat was geen geringe dwaling, hoor. Daar op die Dordtse synode, in die strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten, ging het echt niet over een kleinigheidje. Echt niet. Het ging daar over een heel wezenlijke zaak. Wie krijgt nou eigenlijk de eer van het behoud? Ja, zeiden de remonstranten, voor de verwerving Christus, maar eigenlijk voor de toe-eigening, ja, daar kom jij om de hoek kijken. Dat valt aan de mens toe te schrijven. Want God kiest uit op grond van dat vooruitgeziene geloof. En hij rechtvaardigt omdat jij geloofd hebt. Daarom rechtvaardigt hij jou. Hij ziet dat jij zo goed was om dat te doen. Ja, ik druk het maar zo uit om het gewoon duidelijk voor u te maken. Omdat jij zo goed was om dat te doen. En dat heeft de Heere God willen belonen met de zaligheid. Je voelt wel, de gelovige mens komt dan centraal. De gemeente, vroeg of laat eindigt die leer in de vrijzinnigheid. Want waar je met de mens begint, eindig je met de mens ook. Dan komt de mens, die komt alle eer uiteindelijk toe. En dan eindig je in de vrijzinnigheid. Hè? Remonstrantie eindigt altijd uiteindelijk in de vrijzinnigheid. Dat zie je ook aan de remonstrantse kerk in Nederland. Het zijn allemaal vrijzinnige mensen. Helaas, helaas. Het is helemaal vrijzinnig geworden. En alle kerken die dat zo predigen en waar dat zo beleden wordt of zo beleefd wordt door de mensen en uitgedragen wordt, ook alle vrije groepen waar het zo, ik geef u op een briefje, die komen in de vrijzinnigheid terecht. Daar zie je nu de tekenen al. Zie je nu de tekenen al volop van gebeuren. En dat is ook logisch, omdat de mens daar centraal komt te staan. De mens krijgt de eer van de toe-eigening des heils. Daartegenover houdt de bres staande, net als onze catechismus. De catechismus vraagt ook, worden wij dan gerechtvaardigd door op grond van ons geloof, de waardigheid van ons geloof? Nee, zegt de catechismus, nee, dat is niet zo. Het geloof is slechts een middel, is slechts een instrument om tot rechtvaardiging te komen. Nooit de grond ervan. Je wordt dus wel door het geloof gerechtvaardigd, maar nooit om het geloof gerechtvaardigd. Nooit omdat je hebt geloofd, maar door het geloof. En dat is een wezenlijk onderscheid. Onze rechtvaardigheid is Christus. Niet mijn geloof. Ik word niet zalig vanwege mijn geloof. Vanwege de waardigheid van mijn geloof. Omdat ik zo goed heb geloofd. Omdat mijn geloof zo groot was. Omdat mijn geloof zelfs steeds en steeds groter is geworden. Daar word ik niet zalig om. Dat is onmogelijk. Het geloof is immers ook maar een gave van God. Niet van mijzelf. Het is een gave van God. Niet uit u, het is Gods gave, zegt Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. Dus dat is geen werk van mij, dat geloof. Dat is een gave van God, niet anders dan dat. Het is helemaal geen prestatie van de mens. En bovendien is het geloof ook altijd nog wankel. Daar mankeert nog van alles aan. Dat is nooit volmaakt. En dus kan het ook nooit een grond van onze rechtvaardiging wezen. Want alleen als het volmaakt zou zijn, zou het iets kunnen zijn wat van onze rechtvaardiging deel zou kunnen uitmaken. Maar omdat het geloof in ons allemaal nog gebrekkig is, ook bij mij, zo gebrekkig is nog, hè, kan dat nooit een stukje van onze gerechtigheid voor God zijn. Dat is onmogelijk. Het is een gave van God en niet een prestatie van ons. En het is ook nog gebrekkig omdat er nog zoveel van mijn ongeloof tussendoor fietst. Ja, daarom kan het nooit mijn rechtvaardigheid voor God zijn. En daarom staat het hier ook gewoon heel duidelijk. Hè, er staat, want het is maar een instrument. Waarmee wij weer dat prachtige woord Christus onze rechtvaardigheid omhelzen, omarmen. En hoe zit het dan? Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die Hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft. Hij is onze rechtvaardigheid. Hij is de enige grond van onze vrijspraak. Om Christus wil, kan God het doen. Wil God het doen. En zal God dat doen. De zondaar, de goddeloze zondaar, vrijspreken voor zijn aangezicht. En het geloof is niet meer dan een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Het is de hand van de bedelaar. Die de bedelaar uitstrekt om de aalmoes te ontvangen. Het is de hand van de bedelaar. Dat is het geloof. Het is de lepel waar je de pap mee eet. En waar gaat het om? Gaat het om de lepel? Nee, het gaat om de pap. Je zit toch niet met die lepel in je hand omdat die lepel zo mooi is? Het gaat om de pap. De lepel is de lepel maar. En ja, je moet dat toch een beetje fatsoenlijk naar binnen kunnen werken. En daarom heb je een lepel nodig. Zeker waar. Die heb je nodig. Maar het gaat om de pap. En zo is het geloof slechts een lepel. Om de gerechtigheid van Christus te kunnen. Om hem. Het gaat om zijn gerechtigheid. Jezus Christus. Hij is de Heere onze gerechtigheid. Zo wordt hij ook in de Bijbel genoemd. Hè? Al in het Oude Testament bij de profeet Jeremia. De Heere onze gerechtigheid. En het geloof is maar een middel. Een instrument. En ook nog een gekregen instrument. Ook dat. Dat ons in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Dat legt het contact met de Heer Jezus. Dat is waar. Daarmee onderhouden we dat contact met de Heer Jezus door de Heilige Geest. En welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam is. Tot vrijspreking van onze zonde. Je hoeft dus niets buiten. Hij is meer dan voldoende. Hij is niet een halve zaligmaker. Een halve zaligmaker is geen zaligmaker. Jezus Christus is een hele zaligmaker. Daar heb je genoeg aan. Amen.